Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh oké, okay, dat is wel lekker man.
Kein Gelul.
Trainers, hired to be fired. Zo ook bij Feyenoord. In het verleden maakten onder meer Mario Been, Gert-Jan Verbeek en Arie Haan kennis met de achterdeur van de Kuip. Het is maar zelden dat trainers via de voordeur Rotterdam verlaten. En ook daarin zit nog een verschil. Dick Advocaat ging technisch gezien ook via de voordeur weg, maar in zijn geval hebben we het toch echt over een heel klein voordeurtje vergeleken met die van Arne Slot. Want wat afgelopen zondag gebeurde is ongeëvenaard. Slot werd toegezongen, minutenlang. En hoe? We stonden, we zaten en sprongen voor hem. Het is dat Giménez de 5-0 scoorde. Alles hadden we ongetwijfeld ook nog gedanst, gezwaaid en getongzoet voor Arne Slot. Onze schijnende trainer genoot er zichtbaar van. Hij weet ook, dit is uniek. Na de wedstrijd nam hij voor het eerst echt afscheid van de supporters. Hij zong, gaf kusjes en streelde over zijn hart. In notabene een wedstrijd tegen PEC Zwolle, de club waar hij zijn voetbalcarrière begon en afsloot en zijn loopbaan als trainer startte, liet hij het aan iedereen, inclusief zoon Joep op vak S, zien. Arne Slot is een Feyenoorder. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. Die maak ik uiteraard niet alleen, want ik zit hier met Pieter.
Hey!
En met Rob.
Jawel, ja, ja, ja.
Ja, en degene die ik echt nu erg mis, is Henry. Ja.
Waarom?
Ja.
Ja. Ah, dit kan ik me nou zo goed voorstellen.
Ja. Hartje.
Sure. Moeten we feliciteren of niet?
Nee, PSV gefeliciteerd.
Ja, oké. Okay.
En Peter Bos is natuurlijk ook wel oud Feyenoord, om het toch maar een beetje weer how can I make this about Feyenoord. Ja. Zonder al die jaren. Maar blijkbaar is ook Henry Kroeze, die niet dood is, wat ik dacht, maar die gewoon ergens op werkzaam is.
Was gewoon aan het werk tijdens dat moment. Ja.
Mensen die gezien hebben, gaan een interview kijken van Peter Bos. Tenen krommend, wat een act die clown. Hij is de clown van de week, maar had het zomaar kunnen worden. Nou goed, hey, laten we het over leuke dingen hebben. Over Feyenoord PEC Zwolle.
Zo.
En laten we gewoon maar even inzoomen naar het laatste stuk misschien. Want dat,
ja, Arne Slot krijgt het wel voor elkaar. Dat het, sinds dat het bekend is dat het wel weggaat, dat het iedere week over hem gaat.
Ik wilde ook geen aftrap over hem schrijven.
Want
anders. Maar ik dacht, ja, dit was het verhaal van dit weekend toch weer.
Ja.
Dit is voor mij echt, ik heb het nog nooit meegemaakt dat een trainer zo afscheid neemt. Dat hij echt zo op handen gedragen is.
En het is nog steeds niet officieel.
Nee,
maar hij gaat dinsdagavond uit eten met Dennis de Kloeze.
Oh.
Dus dan zullen de puntjes op de i wel komen.
Ja.
En dan zal er wel iets
uitkomen. Dan zal Dennis gaan zeggen van, joh Arne,
dat gaan we niet doen.
Komt niks van.
Weet je het zeker? Ja, weet je het zeker? Maar,
nee, maar kijk, wat ik grappig vind, ik heb dit gesprek ook al met Rob in het stadion gehad. Vanaf 2 jaar geleden waren we nog doodsbang dat Arne Slot na dat eerste seizoen in de Conference League met het succesvolle jaar, dat hij naar Ajax zou gaan. Want die hadden toen een vacature met het vertrek van Erik ten Hag.
Nou, ja. Volgens mij dacht heel Amsterdam ook dat hij wel even
zou op het fietsje naar Amsterdam gaan.
Ja. Die moeten we even verhalen.
Leider, mentor.
Leider en een mentor, die moet je hebben.
Inmiddels denk ik dat door hoe dit nu gaat, hoeveel liefde die krijgt van de supporters, hoe die inderdaad genietend langs die boarding staat te kijken naar wat hij allemaal toegezongen krijgt. Ik denk dat Feyenoord, natuurlijk, hij is altijd een pekman, maar ik denk dat hij oprecht, dat hij nu echt wel 3 keer nadenkt als hij over 7-8 jaar op een gegeven moment een kans krijgt om bij PSV of bij Ajax aan de slag te gaan. Ik denk dat hij denkt, nou, ik weet niet of ik dat per se wil doen. Hij is echt zo'n legend nu in Rotterdam. En dat vind ik, ja, het is vooral zijn verdienste, maar ook de supporters, want die hebben hem ook vanaf dag 1 omarmd, ondanks alle skepsis, want het zou een hardwerkende trainer moeten zijn en Henk Vrezer, een oud verspeler enzovoort enzovoort. Ja. Ah, het is ongeveer knap.
Ja.
Echt knap.
Echt tof.
Ik vind het echt. Ik heb dit, we hebben dit nog nooit voor een trainer meegemaakt, toch? Als je over Arne Slot in een rijtje moet zetten, dan kom je bij Ernst Happel, misschien Van Hanegem in de jaren 90.
Ja.
En, Gio qua prijzen natuurlijk.
En qua prijzen Gio, maar vind ik toch een ander verhaal.
Op het einde was het bij de koek wel op bij Gio. Iedereen dacht van, dit is echt een mooi moment om te scheiden. En bij Arne Slot had je het liefst nog gehoopt dat hij nog een 20-jarig contract had getekend.
Daar is Arne Slot ook heel erg zich van bewust. Omdat hij dat zelf ook nog op de persconferentie afgelopen vrijdag noemde. Van Gio, laatste jaar, ja, ze wonnen de beker, weet je wel. Maar weet precies wat hij heeft neergezet ook. Ja. En in welk rijtje die staat.
Ik vond dit... Jij zei het volgens mij, of zei jij het niet, of iemand anders zei het tegen jou, hè, Jopie?
Wat?
Van je gaat Feyenoord Pax Wolle, weet je, er staat niks meer op het spel.
Ja.
Het enige wat ik in mijn hoofd had was wel van ja, dit is een van de laatste keren dat ik Arne Slot in actie zie.
Laat ik in de volle kuip, ja.
Maar verder, ja, het is een beetje een moetje in die zin. Zondagavond 8 uur, ook gewoon een kut tijdstip. En dan zo, dat voelt als zo'n enorm cadeau eigenlijk.
Ja,
een
beetje als patron Jelle Mathieu zei dat. Oh, die zei van, het is niet vaak dat je naar de Kuip uitgaat... dat het zo extreem boven verwachting is wat je krijgt.
Nee. Ik vond het ook echt heel leuk, zeg maar, de tweede helft. En sowieso de sfeer ook in de eerste helft. Vond ik ook heel leuk.
Dus de sfeer, want het was ietsjes leger dan normaal... vanwege de vakantie, het zondagavond, 8 uur tijdstip... Ja. Maar je merkte er helemaal niks van. Er werd gezongen met ik vond een van de hoogtepunten in de eerste helft... Dat op een gegeven moment vanaf vak S, het zal het ongetwijfeld geweest zijn, dat ze op een gegeven moment vakken gingen roepen die tegen ze moest zingen.
Ja. Tweede ring.
Bij het allerbeste. Business seat. Ja. En die deden ook mee.
Ja, toch al een paar die terug hoor.
Ik vond dat fantastisch.
Ja, was op het moment van de 1-0.
Ja,
dat klopt, werd gezongen, dus dat was ook grappig. Ja,
het was echt... wat een sfeer, joh. Ja. Het voelde als een Europese wedstrijd eigenlijk.
Wat ik ook... Kijk, we hebben al die liedjes voor Arne Slot gezongen. Wat ik dan op een gegeven moment ook... dat Sipke Hulshoff toegezongen werd. En dat Slot dan soort van op een gegeven moment die dugout inrent en Hulshoff er echt naar buiten doet, zo van pak je applaus.
Ja, ja.
En John de Wolf daarna nog, die zag alleen zijn klauw uit. Ja.
Dat is toch eigenlijk ook heel mooi dat de Wolf dan ook gewoon alleen een hand omsteekt. In plaats van dat hij ook een hele ereronde maakt.
Ja, die is ook heel bewust, want die is natuurlijk geen vertrekkende staflid. Nee,
maar ook ik zei dit tegen mijn vriendin, Derek Kuyt, die had zijn moment gepakt, zeg maar.
Zeker.
Die was eruit gekomen.
Weet je, enige van en dat is aan onze supporters, want we laten ons echt van de beste kant zien.
Ja.
Dennis de Kloesie, die mag ook wel echt een keer echt massaal toegezongen worden. Ik denk dat hij over 2 weken, die laatste wedstrijd tegen Excelsior, zal die ongetwijfeld weer het veld opkomen.
Vorig jaar is Dennis de Kloesie toegezongen, volgens mij. In een van de laatste wedstrijden, toen we al kampioen werden.
Wat een tijden, hè? Dat je als trainer en als directeur wordt toegezongen.
We hebben zoveel liedjes voor de directeur gezongen de laatste jaren, maar die waren niet...
Dat kan meestal rot op, achteraan.
Precies,
Feyenoord is echt zo goed bezig. Ja. En dat sterkt mijn gevoel ook wel dat we uiteindelijk straks een vervanger krijgen voor Arne Slot, waar we ook heel tevreden over gaan zijn.
Ik wil wel een disclaimer plaatsen, want het gevoel wat we nu bij Slot hebben, en dat hebben de Liverpool Sports op hun beurt ook met Klopp.
Ja.
Ja, dat gaat niet binnen... Wij zijn verliefd op Slot, hij gaat naar Liverpool. Ze zijn daar niet binnen een dag verliefd op Arne Slot. Wij gaan niet binnen een dag of binnen een maand... en misschien zelfs niet binnen een jaar... helemaal verknocht zijn aan onze nieuwe trainer.
Nee.
Misschien zijn we er tevreden over.
Nee, maar we krijgen... Arne Slot is onvervangbaar.
Ik wil dat niet downgraden, maar dat... Ja, precies. Ja. Dat is het gewoon. Ja. Dus ik probeer mezelf... Ik was me daar heel erg bewust van, ook tijdens die... Ja. Met name de laatste 10 minuten... Hè, dat we gingen staan en zitten voor Arne Slot. En ik was er echt ook door geëmotioneerd. Ook daarom, omdat ik dacht, wie het ook wordt... Niet van, hij kan het nooit goed doen, want dat kan heus wel. Alleen ik ben wel echt... Ik hou van Arne Slot.
Gewoon ik hou totale, echt van die man. Totale plaatje, niks op aan te merken.
Ik denk dat ik ben... sinds 93 ben ik hardcore Feyenoord supporter. En de laatste jaar natuurlijk nog veel meer vanwege de podcast.
Ja.
Ik denk dat ik van niemand zo... heb gehouden, geen enkele werknemer zoveel gehouden als van Arne Slot. En dat is natuurlijk gek, want normaal gesproken heb je het over de spits... Spelers. Of de rechtsback of de keeper. Maar wat hij voor mij betekent, is echt... ik kan het bijna niet beschrijven. Ja. Van dat hij Feyenoord uit dat slop heeft getrokken. We hoopten er al jaren op van... komt er eindelijk een keer iemand die club echt naar boven brengt. En hij deed het met woorden, maar ook met daden. En dat maakt hem zo perfect en zo... aanwinst voor de club. En ik vond het ook extra leuk dat ze zo nog één droom had om een keer voor S te staan.
Mooi,
Die heeft natuurlijk altijd niet eens ingezet.
Ja. wat je zegt,
zo mooi zelfs hij Arne moet blijven had ingezet.
Ja. Ja. Wat jij zegt, Joop, je hebt helemaal gelijk inderdaad. Misschien heeft het ook met mijn leeftijd te maken. Vroeger als kind kon je wat makkelijker als een idool, zeg maar, een voetballer hebben. Ja. Maar dit, Echt vet. Het was echt zo leuk.
Ja.
Maar er werd ook nog gevoetbald, of niet trouwens? Of
ja, dat ja. vergeten we. Ja, ja en dat was... nou ja, laten we het dan over Arne Slot hebben. En dan laten we helemaal naar het begin gaan. Want hij maakte toch een paar bijzondere keuzes. Zijn hele voorhoede was misschien iets anders.
Ja.
Paschou op de rechterkant. Geen Minte. Op de linkerkant hadden we Ivanovic. En in de spits hadden we geen Giménez, maar Ueda.
Ja.
Ja.
Wat vonden we van die keuzes?
Nou, hij legde het uit en dan... klinkt het heel logisch, want Giménez die heeft een paar dagen vrij gehad, net als alle internationals.
Ja.
En die heeft dus eigenlijk maar te kort getraind.
Ja.
Dus dan is het logisch dat Ueda start, ja.
Ik vind het ook wel leuk hoor,
ja.
Dat Ueda mocht starten.
Ja.
Gun ik hem echt wel. En de flanken vond ik wel verrassend. Minte dacht ik, ja, dat is no-brainer. Maar ik, volgens mij, als ik het goed heb, zag ik hem op een tribune zitten.
Gewoon. Nee, dat was zijn broer. Minte zat gewoon op het bankje.
Dit meen je niet. Ja. Twee druppels water.
Ja, dat klopt. Dat is geweldig, wat Wesley een paar weken geleden in de Insta-expect heeft gezegd. Van, oh. We moeten gewoon zijn broer sturen naar Newcastle. We houden deze.
Betekent, ja, maar ik wist niet dat hij zoveel leek.
Ja, dat zijn twee druppels water.
Test is geslaagd.
En
nu sturen we zijn broer echt.
Man.
Nee, hij liep wel echt? Op het veld.
Hij was gewoon
hij zat op de bank. Ja, hij zat op de bank, ja.
Jeetje, wat een kopie zeg.
Ik vond
betekent Minte ook tweeling dan in het Gambiaans?
Dat weet ik niet.
Nee. Maar wat vond je?
Nou ja, dat ik... Met alle wissels, ik dacht op een gegeven moment, komt Minte er wel in.
Ja.
Ik snapte deze opstelling, want als je dan een keuze moet maken, ik zei het ook in de donderdagpodcast, dan heb je Ivanovic en Paschou zijn altijd contractspelers en Minte is en blijft nog steeds wel een huurling.
Ja.
Dan snap ik dat als ze allemaal fit zijn en het verschil is niet zo groot, dan snap ik dat je in een wedstrijd, zeker als er nergens meer om gaat, dan snap ik dat je voor deze keuze maakt. Maar ik had al wel verwacht dat Minte ergens nog zou invallen. Dus,
ja.
dus ik zou bijna het idee hebben, joh, die is een keer te laat geweest op de training deze week. Of,
ja.
of toch even een signaal van, joh, het moet wat scherper, wat beter. Want dat hij niet inviel, die begreep ik niet.
Ja, ik denk dat het gewoon te maken had met de andere invallers ook. Dat je die gewoon ook nu even tijd gewoon...
Ja, dat denk ik.
Het was ook de tussenstand ernaar voor. Dus
ja.
Tenminste, daar
moet je handbak. Het werd gewoon een complete afscheidsshow eigenlijk.
Weet je wel, ja.
Handbak mag ook natuurlijk invallen. Deed hij goed trouwens, deze
De invallers game. Waren wat mij betreft allemaal uitstekend.
Ja.
Ik bedoel, nou ja, Jaanbaks, jij noemde hem net al,
ja.
viel heel gretig in.
Ja.
Af en toe zijn voorzetten, dus misschien ietsjes minder. Dat hij iets lang op dat vierkantje drukt, waardoor die bal zo de andere cornervlak vliegt. Ja, maar ja. Hij was gretig, hij was enthousiast. Ja.
En die laatste kans was zonde.
Dat schot.
Ja, dat was een
knijterhard zeg. Koek, koek.
Oh ja, maar je bedoelt op die rebound van Linger.
Ja, die allerlaatste.
Die had hij ietsjes meer.
Volgens mij had hij meer tijd.
Ja. Linger had hem op zich ook al kunnen maken.
Ja.
Dat Giménez goed, maar ja, het over de invallen van de wedstrijd. Giménez die een kieprietje doet. Koud in het veld, pingeltje nemen, raakschieten.
Ja.
En daarna nog een assist geven op de goal van Gitruide. Weet je wat, ik dolde nog een paar en schiet er nog eentje in.
Ja.
Echt, dat is lekker, man.
Ja, en hij had toch een actie dat hij op de keeper stuit uiteindelijk. Dat hij halfvallend die bal nog
ook een hele sterke actie,
ja. Echt goed.
Ja.
En Ueda vond ik overigens ook prima spelen, hè? Daar niet van. Maar ik vond Giménez echt weer...
Nou, hij maakt een goal, maar die pingel.
Ja. Ja, die pingel was wel hard.
Ja.
Was het slecht ingeschoten?
Ja, ik vond het wel meevallen.
Ik vind in de basis een pingel moet altijd raak zijn. Ja, misschien is dat heel oldschool gedacht. Maar
misschien hoor.
Maar het is ook gewoon een makkelijk doelpunt. Ik dacht, dat is toch wel lekker dat hij dan een keer een basisplaats krijgt, twee goals kan maken.
Won hem ook zelf, de panel.
Nee, terecht. Het was een overduidelijke pingel, was een hele goede. Maar ik vond hem inderdaad in het spel best goed.
Ja. Nee, dat klopt.
En hij maakt natuurlijk die goal waarvan ik dacht dat het buitenspel was. Maar goed, toen stond de rechtsback had de hefte dat blijkbaar op bij die eerste goal.
Ik ging heel de tijd toch kijken, want je wil toch voor jezelf die goal nog wat mooier maken dan die was. Want hij maakte hem natuurlijk prima af.
Ja.
Was het nou bewust van Paschou of niet? Nee.
Ik denk het wel.
Ja?
Ik denk het wel.
Oh, echt?
Ja.
Heb ik hem? Ik dacht nou, ik heb het bijna niet gevraagd. Want
ik heb het heel vaak wel in mijn hoofd gehad. Ja, waarom niet? Hij doet het met zijn buitenkant.
Ja, het was een anders heel raar schot, inderdaad.
Anders was het echt een afzwaai van echt wel 5 meter naast.
Ja, nee, dat is precies wat ik dacht, Pieter. Ik dacht ook, ja, wat moet je, waarom zou je hem anders zo raken?
Ja.
Want hij kan best wel een balletje mikken, Paschou. Oké, geweldig goal dan. Ja.
Nee,
maar ik zit met die penalties, zit ik er toch een beetje in.
Ja,
ik heb keeper geweest. Hè?
Ja, ja,
ja, ja, precies.
En over het algemeen schieten de penaltynemers het meest comfortabel als ze over hun standbeen schieten. Dus in dit geval...
Dus een rechtspoot die schiet hem in zijn linkerhoek, zeg maar.
Voor de schietende speler links.
Ja, dus voor de keeper rechts. Ja.
Ja, ik denk toch dat een soort spelletje wordt dan... Van ja, dat ga ik dus nu niet doen of zo. En dat de keeper daar dan een keer op gokt. Van hij gaat dus misschien niet helemaal... Of hij is misschien wel zeker van zijn zaak, dus hij doet dat niet. Hij gaat voor de andere hoek. Ik denk dat dat gebeurd is. Ja. En hij pakt hem op zich ook gewoon goed, hoor. Want Want die bal was best wel hard. Dus je moet wel snel naar de hoek toe. En hij schoot hem niet helemaal.
Hij schoot hem meer in de hoek dan bijvoorbeeld Jiménez. Die schoot hem redelijk door het midden.
Ja, die waren natuurlijk keeper... legde die ook uit, hè, waarom die dat deed.
Oh ja, echt?
Ja, omdat hij toch een beetje dacht van ja, zo, dit is wel een momentje. Mijn eerste balcontact wordt een penalty. En daarom ga ik, volgens mij legde hij het aan de Engelse journalist uit. Wat overigens ook grappig was. Hij kreeg een vraag, Jiménez. Dat ging over, volgens mij ging het over Arne Slot. En hoe hij die 10 minuten dan, dat zijn naam gescandeerd werd, had beleefd. En dat Jiménez die vraag aan zat, hoor. Hij zei, er zitten echt alleen maar Engelsen hier, hè? Dus dat was grappig. Maar toen vertelde hij dus, van ja, dat was wel een beetje om die reden. Van ja, dan ga ik me gewoon een beetje door het midden schieten. Want de keeper zal wel een hoek kiezen. Dat deed hij heel slim. Ja. Zat er prima in.
Maar ja. Over penalties gesproken, ja. Het lag niet aan Ueda. Het lag gewoon aan Feyenoord. Want Feyenoord is dit seizoen niet zo goed met penalties.
Nee.
We hebben ook wat gemist, hè?
Nou, nog niet. Oh. Of wil je raden hoeveel we er hebben gemist? Alle competities.
6 of zo? Zes.
Heel goed, Rob. Heel goed gedaan.
Is 6 goed?
Ja, ik heb namelijk die penalty-reeks tegen Rome meegerekend.
Oh, die heb je al meegerekend.
Ik weet Paschou tegen Celtic.
Paschou tegen Celtic, inderdaad.
Jiménez tegen RKC met die mislukte Panenka.
Gaan we door.
Dan heb je Adereza, die natuurlijk tegen Roma er eentje miste. En Hansco.
Ja, en dan heb je Twente thuis ook nog. Jiménez
miste er toen ook. Ja. En nu, het zijn ook best wel veel ook. Ja, dat is niet de eentje die er meer een paar mist.
Terwijl je denkt, deze selectie heeft echt prima penaltynemers.
Ja. Maar grappig is ook, er zijn dus in totaal 11 penalties waarvan er maar 5 raak zijn. En het grappige is ook, aan die 11 penalties, we hebben 6 verschillende spelers die ze hebben genomen.
Ja,
die reeks kom je natuurlijk niet aan.
Want Hartman had er eentje gemaakt. Maar ja, Hansco heeft er eentje gescoord en eentje gemist dan.
Ja.
Oh. Ja, gek, dat zijn wel statistieken die niet goed zijn.
Nee. Arne Slot zeggen, wat een... Heeft u wel een beetje het laten lopen, penalties.
Laten we dit in het Engels doen, dan kunnen ze dat uitzenden daar. Dan gaan ze toch
twijfelen. Arne Slot met dit rol kan de penalties, hoor.
Yeah, he's not good with the penalty kicks.
Is a lot to work on.
Yes, let's do a stone, paper, scissor. Can I take it? Yeah,
maybe next year we loan him out to Telstar.
Nee, maar dat zijn geen goede statistieken. En dat is, nou ja, je hebt ook in de hiërarchie heb je het gevoel dat er niet echt eentje bovenaan de lijst staat. Nee. Dat was natuurlijk vorig seizoen met Kukçu, was dat heel duidelijk.
Dit was wel de raarste pingel ooit, trouwens. Dat dacht ik me ook in het stadion. Want ik zat nog van een minuut of 2 daarvoor te denken, misschien wordt er nog wel naar gekeken. Inmiddels was er gewisseld.
Ja, want Stenks werd natuurlijk pootje gehaakt, waardoor het spel ging door.
Toen zijn gewisseld. Ueda eruit, Stenks inderdaad eruit. En toen werd het toch een penalty. Dan ga je terug naar een oude situatie, want daar neem je een penalty voor. Maar moet je dan niet dat met de spelers
originele,
op dat moment doen? Dat vond ik heel gek. Ik weet niet of ze tot zover hebben doorgedacht, die regels. Dat zal wel, neem ik aan.
Maar blijkbaar niet.
Ik zit te denken inderdaad, want voor hetzelfde geld had die doorgebroken speler rood gekregen. Oh, dan had hij gewisseld. Ja. Dan had dat niet gemogen.
Ja,
dat is toch heel gek.
Als coach is dat ook nog slim, dat je dan snel denkt, ik ga hem eruit.
Wisselen, want er wordt nog gekeken misschien. Ja.
Sowieso met die pingels, wat ook nog bijzonder was. Dat zag ik pas bij de samenvatting. Alireza stond ongeveer op de penalty-stip bij die pingel van Jiménez.
Maar dat is ook een hele raar regel. Want
als die raak was, dan mag de VAR niet ingrijpen. Als die
mis was, hadden we een nieuwe penalty moeten nemen. Dus dan krijg je gewoon een tweede kans. Ja. Om hem alsnog te raken. Ja. Dus dat is heel raar.
Nou, leuk bruggetje naar de Los Patronos. Ja. Moet je even lid worden bij Patreon. Dan heb je een extra podcast. Ja. Daar hebben we de vraag gesteld, wat te doen als je KVB-directeur bent?
Ja, hebben we een
dit soort domme regels afschaffen. Ja. Dit is laat toch net.
Dat hebben we niet gezegd. We hebben wel hele goede andere suggesties. Ja.
Hey, maar wie was voor jullie de man van de wedstrijd? Was het dan ook eigenlijk Jiménez met zijn invalbeurt en vooral zijn vorm? Want hij was echt goed. Bijna alles wat hij deed was voortreffelijk.
Heb jij hier al iemand?
Ik kan hem al een paar noemen eigenlijk. Maar Jiménez misschien makkelijk vanwege wat hij achter zijn naam heeft staan. Dus assist, 2 goals. Had er nog meer kunnen hebben. Was wel een echte oude Jiménez. Gewoon echt helemaal terug leek het wel. Dus dan wil ik toch even mezelf op de borst kloppen. Want ik heb volgens mij een maand geleden of zo...
Stuur een weekje op vakantie, zei je?
Wel geroepen, hij moet gewoon rust hebben. Want, ja. En ook mentaal. En dan hopelijk is hij er weer. Nou, voilà. Dus Arne, als je nog een assistent zoekt...
You can really speak good...
I can really speak good English.
Scout. He knows what to do with the penalties.
Ja, of course. So,
je stokt het kapot.
Wat was het ook alweer? Iemand noemde jou ook de flying pork.
Pork chop stick, weet ik veel. Ja, was goed.
Maar wie was jouw man, Pietertje?
Ja, Thomas Beelen. Ik vond hem zo goed spelen.
Wegens oude club.
Het was echt zo goed. Ik heb ook lang daarover nagedacht. Of tenminste, vanochtend had ik met mijn vriendin er ook over. Dat we het begin van volgend seizoen kunnen we best met Trauner en Belen centraal spelen. Dat is toch een interessant duo, hoor.
Ja, ik vond Trauner namelijk ook echt heel goed.
Ik vond ze allebei
heel
goed.
Je moet natuurlijk op het moment dat Hansco weggaat, moet je natuurlijk wel een vervanger gaan halen.
Ja, maar dan heb je in principe...
Maar je hoeft je niet meteen zorgen te maken op het moment
dat je... Ik bedoel ook de voorbereiding en de eerste paar wedstrijden. De maand augustus moet je een soort van overleven. Hè?
Ja, wat het vervelende vind ik wel... Ik vind het echt een geweldig gozer. Ik vind hem ook, zeg maar, qua persoonlijkheid vind ik Trauner geweldig.
Ja.
Maar ik vind wel... En
jij zit niet rustig, hè?
Ik zit niet zo rustig met Trauner. Nee, we hadden gisteren een discussie in het stadion, Jopie. Ja. Want juist dat je Trauner heel goed vond op het moment dat ik voor mij tegen jou zei... Die Trauner, daar word ik een beetje nerveus van. En dat was, hij doet inderdaad niet gek voor fout. Hij speelde eigenlijk een goede wedstrijd. Kan ik achteraf, denk ik, wel concluderen. Maar ik denk dan ook, de leeftijd gaat ook tellen. Het wordt niet meer beter dan dit.
Nee.
En dat was wel PEC Zwolle. Dus ik ben het met je eens, Pieter. Als het goed, een beetje een gunstig programma. Moet je het echt wel kunnen redden, maar... Ik denk wel dat hij als een van de eerste afhaakt.
Nee, kijk, je moet je elftal in zoverre. Dat doet Feyenoord natuurlijk niet om hem heen bouwen.
Nee.
Maar als je het hebt over... Als je nu één vervanger van Hansco haalt... heb je gewoon drie... Ga ervan uit dat het weer een ster is. Ja. Heb je drie centrale verdedigers die daar kunnen spelen. Ja. Dan sta je er goed voor.
En dan
voor.
Is het echt wel Belen plus aankoop die de beoogde basis zijn.
Maar... Ja. Ik denk dat Belen de beoogde basisspeler voor volgend seizoen is. En dan heb je Trauner een hele chique reserve. Ja. En die kan...
hele chique
reserve. Maar het is ook die driehoek. Want, Zerouki, ik hoorde ook om me heen...
je mag mij naam horen.
Maar ook wat andere mensen om ons heen. Die zeiden, die speelt weer een draak van de wedstrijd.
Ja, ik ben er wel op teruggekomen.
Nou ja, op het moment dat jij zei, je zei ongeveer rond de minuut 50, zei je van, die heeft nog geen bal goed gedaan. En vanaf dat moment heeft hij geen foute paas meer gegeven.
Toen speelde ik echt goed, moet ik eerlijk zeggen.
Het aanvallende spel wat Feyenoord speelt. Het feit dat PEC maar één keer over de middenlijn is. Ze hebben twee kansen uiteindelijk wel gehad. Maar die zijn amper over de middenlijn. Heeft ook te maken met steeds de positionering van die drie. Het is natuurlijk niet zo sexy. Want je wil ook spelers die heel veel goede ballen geven. En Zerouki had ook best wel wat kutballen in het begin. Dat erken ik ook. Maar het positionering. Het elkaar overnemen.
Ja.
En precies voelen waar komt die bal. En dan kan je zeggen, hij staat daar steeds. Ja, dat klopt wel. Maar het gebeurt hem wel elke keer dat hij precies op de juiste plek staat. En dat is op een gegeven moment geen toeval meer. En daardoor kan je het aanvallende spel, zelfs met iemand als Trauner, die natuurlijk geen snelheidsduivel is, kan je het spel spelen. Dus ik heb van die drie echt waanzinnig genoten.
Ja. Mag ik er even een hot take erin gooien trouwens?
Tuurlijk.
Ja, het is misschien een beetje... Nee, het is helemaal niet populair om te zeggen, denk ik. Maar in deze vorm, en de manier hoe die nu inviel, denk ik, daar zou ik hem nog wel bij willen hebben ook volgend seizoen. Dan zit over onze derde, vierde, vijfde linksback.
Marcos Lopez.
Ik vond hem echt goed spelen.
Als gretig.
Gretig.
Hij had een hele mooie
geweldige bal.
Ja, mooie paas.
Hij had ook een keer een goede verdedigende actie, dat hij ook weer goed gepositioneerd was. Dat ik, zie je, hij kan echt wel wat.
Het is bij hem volgens mij het hoofdje. Als hij er zin in heeft.
Ja.
En volgens mij is het bij hem een beetje geknakt dat hij dacht, ik kan er een beetje als een...
Ja, dat is ook wel zo natuurlijk. Dat is een beetje lullig. Maar ik dacht, ik zou niet bij het eerste het beste bod van 5 miljoen zeggen, ga maar.
Nee, want je moet het wel weer vervangen.
Ja, het is een beetje vervelend, want hij heeft ook genoeg laten zien dat hij soms ook wat minder is. Maar
je komt erop weer de sentimentele jongen weer.
Ja,
ik vond
leuk voor de groep.
Nee, ik denk dat je er voor de groep niks aan hebt, eerlijk gezegd.
De Zuid-Amerikaanse enclave zoeken elkaar wel steeds op.
Met Danilo ook hadden, natuurlijk. Nee, daarvoor zou ik hem absoluut niet houden, hoor, voor de groep. Maar ik denk, als je zo je invalbeurt invult...
Was wel dat tegen een heel matig PEC.
Ja.
Nou, dat was nog steeds, ik bedoel, moet je het wel doen. En we hebben in het verleden ook inval. Ik weet nog dat het thuis tegen de Eagles volgens mij inviel. Het was die niet vooruit te branden, deed hij alles fout.
Ja.
Maar ik vond hem best... Ik vond Van der Belt bijvoorbeeld, die natuurlijk ook nog niet zoveel minuten heeft gekregen, ook tegen zijn oude clubje, vond ik ook best aardig
inval.
Had
invallen.
Op een gegeven moment ook een kans. Zonde.
Ja.
Dus dat... wij zeggen?
Ik vond bij PEC één iemand was wel heel goed. Dat was die keeper. 12 rendingen.
Zo. Ja, maar
ook nog twee ballen van de lijn gehaald door...
die eerste reden. Die corner.
Ja.
Die van Hans.
Meteen in 2 minuten al.
Hij schiet echt hartstikke goed, maar het was wel een beetje een ramai wedstrijd, hè?
Nee, maar dat is bij elke keeper die van de tegenpartij tegen Feyenoord... Die heeft...
Ja, ik krijg gewoon 25 kansen tegen. Ja, ja. Dat is heel lekker dat je dan 10 kan uit.
Nee, maar hij had een paar goede...
Hij kipte natuurlijk aan.
Die brandenworst.
Maar hij kipte goed hoor. Ja. Nee, zeker weten. Ja.
Nee, ik had nog als laatste wat ik een beetje een raar moment vond. Dat is niks naar Peter Houtman. Maar waarom? Trauner en Jan Baks hebben 100 wedstrijden in Feyenoord 1 gespeeld.
Ja.
Dan worden ze bedankt.
Ja.
Pak Peter Houtman zijn microfoon en dan vertelt hij verhaaltje. Staat iedereen klaar voor die aftrap? Moet dat half daarop wachten?
Ja, timing
dat
was
dan eerder.
Ja, dat is niet. Ik denk niet Peter Houtman dat
nee, Feyenoord... het is ook niks naar Peter.
Maar
de timing was dat
ja, dat kan toch na de warming up of zo? Ik vond het een soort onhandig moment.
Maar bedoel je na de wedstrijd?
Ik kan er toch geen reet van verstaan, dus het maakt me allemaal niet uit.
Nee.
Ik vond trouwens, want we hebben net Geertruida, jongens.
Goed.
Die, nou goed.
Prima. Ja.
Nee. Het is
bizar, hè?
De Geertruida de laatste weken, dat moet je er ook wel een klein beetje bij zeggen. Ik heb het gevoel dat hij zich een beetje verveelt. Dat hij denkt, nou, dat verdedigen, dat heb ik nu wel genoeg bewezen. Ik ga nu vooral laten zien dat ik echt heel goed kan aanvallen. Want de kansen die ze kregen waren wel steeds vanuit zijn kant.
Hij is gewoon aan zijn YouTube-bril aan het werken nu, hè?
Nou, dat idee heb je wel. Maar als je die cijfers pakt, het is echt ongekend. Want die heeft dit seizoen 7 goals en 5 assists.
Ja. 17 afgekeurde goals.
Nou, precies. Ja. Nee, maar het is... Want hij had op een gegeven moment een loppaas die hij op een gegeven moment gaf.
Dat deed me echt... Waar deed dat aan denken, die paas? Weet je het nog?
Bij Dessers...
Slavia.
Slavia, ja. Ik dacht, ja.
Dat was hem.
Nee, ik geniet wel echt in het balbezit. Hoe cool hij is. Hoe hij wegdraait. Hoe hij zijn tegenstander uitdaagt. Dat hij naar het middenveld. Die zag Peck. Had echt geen idee wat ze moesten doen. Die stond alleen te kijken. Ja, daar is hij weer. Het was,
hij is wel
en had je een actie dat hij helemaal door was gelopen naar de linkerkant. Had hij een 1-2'tje met Hansco de linksback. In het strafschopgebied van de tegenpartij. Dacht ik, dat is best interessant. Ja. Zo aanvallen.
Ja.
Dus hij is wel van hem echt de Eredivisie ontgroeid, zeg maar.
Dat ja, echt, ja die, dat, het is natuurlijk dat hij niet zo'n heel lang contract meer heeft. Dus we gaan daar niet de hoofdprijs voor krijgen. Maar nee, Geertruida, die... Het is jammer dat hij net die 200 niet aantikt. Want volgens mij komt hij, als hij alles speelt, op 198 potjes.
Ja, dat is wel zonde, ja.
Maar dat is echt... gigantisch goed hoe die zich ontwikkeld heeft.
Ja,
mijn hemeltje.
Ongekend.
Hey, iets wat minder, waar we minder enthousiast over zijn.
De clown van de week.
Maar je moet toch nooit je oordeel laten afvangen van de grensrechten.
Maar de slechtste is dan weer super slecht.
You have the face that you are Ajax supporters. Anyway.
21 is 5.
Dat is toch elke keer een spel tussen. Dat is toch niet te geloven.
Ja, jongens.
Ja.
Nu gaat er even een discussie losbarsten, denk ik. Want dat is een beetje de vraag bij wie de schuldvraag ligt van dit alles.
Ja.
Wie heeft hem verdiend?
Ja.
De clown van de week.
Het gaat over de clown van de week, inderdaad. En het was natuurlijk een fantastische dag in de Kuip.
Ja.
En vooraf, ik ben wel van, weet je, ik vind af en toe zo'n nummer dat er even een beetje gepompt wordt, vind ik wel grappig.
Ja.
Dat kan ik best goed hebben. Maar het valt mij wel de laatste weken eigenlijk onder Butchie Paul.
Ja.
Maar nu ook onder zijn vervanger, want Butchie Paul was aan het snabbelen. Terecht. Bevrijdingsdag, dan moet je ook even cashen natuurlijk. DJ Messit, als ik het goed uitspreek. Messit.
Ja.
Die mocht DJ Butchie Paul vervangen.
Ja.
En er kwam alleen maar tyfusherrie.
Ja, ik wist niet dat Butchie Paul vervangen was. Ik heb op een gegeven moment voor de wedstrijd nog tegen jou gezegd. Jezus, er zit wel echt een stampende... Het ging wel echt hard. Het was echt alleen maar bam, 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 bam.
Dan moet je ook... Het is dat wij er vervolgens als legio nog zo'n sfeer van maken. Maar dat was ondanks de teringherrie van hem. En ik denk, dat ligt niet aan hem, vind
nou, dat,
ik.
Nou, dus. Dat vind ik dus ook.
Oh ja, dus want jij zegt, hij is niet dan de clown, maar Feyenoord zelf. Want die zullen Feyenoord dan ongetwijfeld instrueren.
Ja, en welke afdeling dat dan ook doet binnen Feyenoord, maakt me niet uit. Maar ik vind Feyenoord in ieder geval... Ja, wel een bescheiden clowntje, want ze doen ook veel dingen wel goed, zoals jij al in het begin zei.
Ja.
Maar dit vind ik...
Maar wat wil je dan wel? Want ik
mis gewoon af en toe dat je... Wat gaan we doen? Dat mag toch ook wel
nou,
een keer?
Nou, dat precies een paar fijner nummers de laatste 10 minuten voor de aftrap vind ik wel
ja,
toch wel fijn.
Ja, dat vind ik wel leuk.
En plus, want nu was het ook gewoon nummers van... Remix nummers van net nieuwe nummers. Bijvoorbeeld die...
Dat fijner liedje. Check. Ja.
Nou, best wel leuk nummer. Maar dat was nu een soort remix alweer te snel opgepompt. Nou, gaat veel te snel. En dan zijn er weer een paar, zijn er 10 nummers in 10 minuten doorheen
ik
geblazen.
Ik heb gewoon 4 gram moeten snuiven om bij te houden.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Maar dan is het ook het volume in combinatie met de speakers. Want dat is het grootste irritatiepunt. Want dan is het gewoon een kwartiertje...
Dus eigenlijk roepen jullie op van, joh, af en toe iets rustig. Gewoon een ouderwetse meezingnummer. Maar gewoon lekker.
Voel een beetje aan. We werden ooit aangekeken, volgens mij thuis tegen Marseille, over wat nog zo'n column van, was DJ Panic toen. En daar had Sjoerd Bassoen nog een column over.
Ja, ik vond dat leuk.
Daar kan je niet van zeggen dat het niet heeft gewerkt. Dit is een zomeravondwedstrijd tegen PEC Zwolle, waar het afscheid van Slot toch een beetje centraal stond. Een beetje alvast in de uitzwaaifase van het seizoen.
Ja, maar
het is nu ook al. Doe gewoon lekker fijn liedje, laat het lekker meezingen.
Het is wel een dik compliment overigens, want het eerste liedje wat hij na de wedstrijd instartte, You Never Walk Alone. Ja. Dat vind ik super slim met het idee dat hij naar Liverpool gaat en dat alle cameraploegen uit Engeland meekijken. Ja.
Klopt.
Heel goed gedaan. Nou. Okay.
Nee, we sluiten goed af dan.
We sluiten af. Precies. Heb jij nog een leuke quizvraag, Pieter?
Ja, zeker.
This is the final boarding call for flight 1908. Please, have your passport ready.
Het spelerspaspoort.
Mag ik alvast gaan? Peter Bos.
Ja.
Of Henry Kruse.
Oh, ja, ook goed. Maar wacht even, ik doe even een nieuwe. Ik speel voor Feyenoord in totaal 133 wedstrijden, verspreid over 2 periodes. Ik won alle mogelijke prijzen in Nederland met Feyenoord en ik maakte 0 goals. Op mijn cv staat ook de tegenstander van zondagavond, of was
afgelopen
weekend. Ja. Okay. Ik stond op het veld op de belangrijkste dag in de clubhistorie van PEC Zwolle.
Zo, nou gaan we even over nadenken, komen we aan het einde van de uitzending op terug. Ja, de afgelopen week was er ook veel nieuws vanaf Varkenoord. Het eerste nieuwtje hebben we al een keer eerder in deze podcast besproken. Toen was het nog niet helemaal duidelijk van wat er zou gaan gebeuren. Zou hij bij Feyenoord blijven? Zou hij onder 21 gaan doen? Zou hij assistent worden van Arne Slot misschien wel? Maar als de verhalen kloppen, en dat lijkt het toch wel, want het journalisten bevestigen het, gaat Robin van Persie hoofdtrainer worden van Heerenveen. Ook in zijn geval, het was vorige week al aangekondigd dat het ging gebeuren, maar ook daar is nog niks getekend volgens mij.
Nee, het duurt allemaal lang, die dingen.
Ja, ik ben al benieuwd waar het dan op blijft hangen. En waarom die journalisten dan al claimen van het is in een kan en kruiken, het is rond.
Het wordt helemaal niet meer ontkend ook.
Nee, bij Arne Slot ook. Iedereen gaat er maar vanuit dat het klopt. Dus het zal ook wel. Maar waarom is het dan nog niet zo...
Ja, dat weet ik ook niet. Het is heel gek. Ik weet niet of het een spelletje is.
Zit alleen Heerenveen, die kan nog play-offs net niet meedoen. Maar
iedereen weet dat Kees van Wonderen sowieso weggaat. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat...
Ja, nee, ik zat al op dezelfde manier.
Bijvoorbeeld met Feyenoord met de bekerfinale.
Zou het gewoon netjes afwachten tot het seizoen klaar is? Of ik weet het al langzamerhand niet. Of misschien vanuit Liverpool ook, dat ze Klopp...
Nou, bij Liverpool
eerst, de focus op het afscheid van Klopp willen en daarna pas de nieuwe trainer. Ja, ik heb geen idee.
Maar goed, in ieder geval van Persie gaat dus naar Heerenveen. Even kort, wat vind jij mooi?
Hmm. Ja, ik ben, vind ik ook mooi.
Ja, ik krijg het zeer toe. Ik vind het veel te spannend om hem...
Het is veel te vroeg.
Ik vind het veel te vroeg. En dan kan het heel erg meevallen dat je denkt, wow, oké, het was een enorme gok, maar het bleek een schot in de roos. Maar je wil natuurlijk niet dat een icoon als Van Persie, je had het in je aftrap over voordeuren, dat hij door de achterdeur eruit wordt getrapt.
Ja, niet van Mario Been te worden.
Nee. Dan heb ik liever dat hij nu bij een andere club, dat je daar even veilig kan afwachten. Is het wat? Zoals bij Dirk Kuyt ook. Daar hebben we godzijdank hebben we dat kunnen zien, dat waarschijnlijk niet gaat worden.
Want voor hetzelfde geld had Dirk Kuyt het heel goed gedaan bij ADO en zichzelf opgewerkt.
En dan is die route daar Feyenoord snel genoeg geopend.
Wie weet.
Wat afkoopsommen van trainers zijn over het algemeen niet zo hoog. En vaak hebben ze... Die gasten hebben ook vaak nog... Volgens mij, als Henk Vrees heeft in elk contract dat hij getekend heeft, heeft hij een clausule. Als Feyenoord belt, ga ik daarheen. Zal van Persie denk ik net zo zijn nu bij Heerenveen. Dus ik geloof niet dat als hij het er echt goed doet en Feyenoord zou ineens over een jaar een nieuwe trainer nodig hebben, volgens mij kun je...
Ik zit nu ineens te denken, maar dat is wat ontbrak bij Henry Kruse dus. Als PSV belt, dan ga ik heen. Ja. Ze hadden even kunnen bellen, had hij in het stadion gezeten in ieder geval.
Ja, dat is een plezier.
Maar goed.
Ja.
Nee, maar goed, ik ben er wel blij mee. Jij, Jopie?
Nee, ik denk voor zijn... Ik geloof nog steeds meer in... Vroeger had ik gezegd, van ook eigen trainers opleiden. Maar het is zo'n moeilijk vak. Het is zo'n complex vak. Dat maakt die meters maar. En dan heb ik inderdaad liever dat je inderdaad... in de eerste divisie of in de eredivisie je meters maakt.
Ja.
En dan is er voor clubiconen altijd een weg terug.
Zeker. Dus
Van Persie is dit denk ik een fantastische stap. Enige waar ik wel bang voor ben... Hij is natuurlijk, dat is natuurlijk, hebben we het ook al vaak over gehad. Hij heeft een aardige staf heeft hij om zich heen verzameld.
Ja.
Afvalai als een bekende oud international. Maar ook Brian Pinas, toch iemand die ook al lang in de academy actief is. Zeker. Ook is oud-speler.
Ja.
Volgens mij kan hij lezen en schrijven met Brian Pinas. Wat ik wel dacht, we moeten straks al een paar assistenten gaan zoeken in het eerste.
Ja.
We moeten straks dus sowieso een nieuwe trainer van de 18 gaan zoeken, want Van Persie gaat weg. Maar ik zie het ook nog wel gebeuren dat Affelay, maar nog veel meer Brian Pina straks ook zeggen, ja, weet je wat, wij gaan met Van Persie mee, we gaan naar Heerenveen.
Dat is wel aanlokkelijk, hè?
Maken we ons daar niet een beetje zorgen over?
Nee, ik niet.
Nee?
Nee. Nee, jij wel, Jopie?
Nou, ja. Ja, zeker.
Waarom,
ik bedoel,
waarom maak je daar geen zorgen over?
Nou, dat toch als er zijn toch wel genoeg mensen daar die een assistent van onder de 21 of onder de 18 kunnen worden. En anders neem je toch ook weer je eigen trainer wel weer mee.
Maar ik heb
je eigen assistenten.
Ja, maar we zijn nu zo lekker bezig met bij de Academy.
Wat ik een beetje heb in het verlengde van Feyenoord 1. Onze lat is echt omhoog binnen het eerste. Geldt natuurlijk ook voor Varkenoord. De lat is echt, vind ik, je moet best wel hoog mikken.
Ja.
Wil je een beetje, je kan niet laat ik het netjes uitdrukken. Iedereen die een diplomaatje heeft gehaald ooit bij de KNVB. Oh ja, ben jij geschikt op papier? Ja, nou, kom jij er onder 18 doen? Doe jij er onder 16? Doe jij assistentje daar?
Het was jaren beleid en dat is in sommige gevallen heel goed uitgepakt. Ben je een oud speler, hup, automatisch krijg je een team toegewezen.
Mm. Ja.
En dat is, denk ik, als je het heel serieus neemt, is dat natuurlijk niet de weg. Het kan best wel zijn dat je assistent zegt van, hey, snuffel.
Ik denk daar wel.
Maar het kan niet zo zijn van dat Van Persie natuurlijk ook begon als assistent. En zeg maar 10 jaar geleden had hij veel sneller een eerste team meteen gekregen. Zo van, nou ja, ga de onder 14 maar doen, hupsie.
Maar er zijn toch genoeg mensen die bij de onder 14 of onder de 16 weer door kunnen schuiven naar de onder 18.
Tuurlijk.
Als ik het goed zeg trouwens met die elftallen. Want,
nou, ik betwijfel dat.
Ik denk te makkelijk dus.
Nou, ik denk dat het is echt een vak apart. Het is sowieso een jeugdtrainer.
Maar assistent hebben we het nog steeds over, toch? Hè? Dus...
Nee, in dit geval Brian Pinas was altijd hoofdtrainer. Hè? Dit seizoen is hij voor het eerst zeg maar eigenlijk een beetje naar de achtergrond gegaan
vanwege
Van Persie. Maar ik heb het gevoel dat ze heel veel samen doen en dat het hiërarchisch helemaal niet zo'n verschil is tussen die twee. Maar dat Van Persie natuurlijk iets meer binnenkomt dan Brian Pinas.
Ja. En ik denk overigens wel dat we misschien onderschatten wat het doet als gewoon een type als Van Persie rondloopt op Varkenoord.
Zeker.
Al zou je een functie toevoegen aan Varkenoord ambassadeur.
Maar hij is leider, mentor, is hij.
Ja. Maar daarvoor dat is het enige minpuntje. Dat ik denk, ja, dat vind ik wel jammer. Dat je zo'n gezicht niet meer op Varkenoord ziet rondlopen. Want ik geloof wel in, zeg maar, als dat soort gasten gewoon af en toe is een praatje houden met een spitsje van de onder 13.
Zoals Kuit in het verleden.
Of op de foto, zoals Kuit inderdaad. Ja.
Ik heb zin om wat te denken nu ook.
Dat is wel goed.
Als hij komt nu de laatste weken weer veel in beeld. Ook hij wordt geroepen als naam.
Henry Cruzen?
Nee. Giovanni. Moet Gio niet gewoon onder de...
Dat gaat hij niet doen.
Nee, maar zo'n boekbeeld...
Als assistent bij de onder 18. Ik zou
bijna toejuichen, maar ja, dat gaat natuurlijk
niet. Zoon is assistent bij de onder 8, geloof ik. Dus er is wel een Van Bronckhorst die rondloopt op Varkenoord.
Ja, loopt ook een
maar zo'n boekbeeld was wel tof.
Nou ja, maar ik vind wel... We zijn niet meer op zoek naar de niet, ik vind dat er wel een verschil is. Op Varkenoord ben je niet op zoek naar puur de op data gebaseerde toptrainer. Waar je natuurlijk bij eerste elftallen wel sneller naar neigt.
Ja.
Interessant profiel. Ken hem niet, maar maakt niet uit. Heeft best wel aardig werk verricht. Ik vind bij Varkenoord is dat element van exposure van je hele jeugdopleiding, vind ik, dat speelt nog wel mee. Ja. Dus je kan niet alleen maar...
Het is wel leuk als je Feyenoord Youth League... dat Van Persie tegen Fernando Torres als coaches tegenover elkaar staan.
Dat is wel zo. En als jij bij onder 14 speelt... Ja, dan ik denk toch dat je droom meer realiteit ziet worden... op het moment dat je een praatje met Robin van Persie houdt... dan met Jan van Dullen.
Ja.
Die niemand kent. Ja. Die misschien net zo goed is.
Misschien wel beter zelfs. Maar
ja, misschien wel beter. Dus ik denk dat aspect toch niet moet onderschatten. Dus ik denk altijd 2-3 boegbeelden binnen...
Jij zei trouwens iets opvallends. Shaquille van Persie, zoon van. Ja. Die heeft nog een contract tot 2025 bij Feyenoord. Zien we die...
Verhuren.
Nou ja, in het verleden is bijvoorbeeld Sam Stijn, toen zijn vader naar Dubai ging, is die ook verhuurd vanuit ADO of VVV, ik weet niet waar die toen zat, om daar een jaartje naar de Emiraten te gaan.
Ja. Nou, ik ben
zien we van Shaquille van Persie die kant op gaan of zeggen we
ik
nee?
Ik denk dat... ook, want hij is nu 17 of 18, wordt hij nu.
Ja, ja.
Dus vind ik ook net...
Ik zou hem eerder naar Dordt bijvoorbeeld sturen. Daar komen we overigens nog wel op terug.
Daar komen we nog op terug, ja.
Ja, ik weet niet, Pieter.
Ik vind het te jong. Kijk, als hij inderdaad 20 of 21 was, dan had ik dat wel...
Hij had ook niet het allerbeste seizoen.
Ja, en ik ben in alle eerlijkheid niet zo fan van de vader-zoon-constructie, merk ik. Ik vind het al heel wat dat Van Persie het redelijk gemanaged heeft met zijn zoon. Met Shaquille.
Veel gebaseerd geweest. Dus
ik denk dat dat een soort makkelijk maakt. Want anders ga je toch... ook binnen die jeugdspelers gaat toch een beetje wrijving krijgen.
Ja, ja, maar hij speelt, maar alleen maar dat hij zit op de bank. Omdat, ja.
Nou, in mijn tijd, mijn vader was ook een vervelende trainer. Ja. Ja, nee,
ja, ja. Hey, want ja, dit valt natuurlijk allemaal in het totaalplaatje. Want het is niet alleen van Persie, misschien zag Brian Pienaar die weggaat. Ja. Maar deze week werd ook bekendgemaakt dat na een hele lange trouwe dienst, meer dan 10 jaar is hij in dienst geweest, Melvin Boel, nu de trainer van de onder 21, ook aan het eind van het seizoen afscheid gaat nemen. Dus ja, dat is er weer eentje die we erbij zetten in het lijstje. En dat in het totaal, dat maakt me wel zorgen.
Valt tegen, hè? Dat het hier strandt voor hem. Eerlijk gezegd.
Een paar jaar geleden was dat zeg maar de kroonprins van ons van Varkenoord.
Die had hij heeft echt van onder de 17, onder de 18, onder de 21. Dan nu is hij helemaal door elke keer stap omhoog. Ja.
Maar van mij volgens mij al wel vonden, toen die van onder 18 naar onder 21 gingen, dat is niet per se een promotie.
Nee.
Gezien de competitie waar een onder 21 zit. En gezien de taak die je dan hebt. Is niet per se.
Toen hij instroomde. En toen bekend werd dat hij dat zou gaan doen, leek het erop. Want toen speelde Feyenoord dat ene jaar onder Sipke Hulshof.
Ja.
Play-off wedstrijd tegen Almere, die ze uiteindelijk op eigen grond verloren. Waardoor ze uiteindelijk niet die kans kregen om überhaupt de tweede divisie in te gaan. Dus ja, zo kan in zo'n wedstrijd ook een totaal ander perspectief. Want anders had hij gewoon op de tweede divisie coach geweest. Ja, dat is dan toch wel weer andere koek dan nog 2 jaar aanmodderen in die reserveklasse.
We hebben echt genoeg te klagen gehad over Melvin Boel. Maar ik vind toch zonde dat in potentie zo'n goede trainer, want volgens mij was dat, hebben we hem altijd zo gezien.
Ja.
Dat nu eindigt en dat hij niet verder is gekomen met en alsnog heeft hij gewoon echt wel goed werk verricht. Hè. Maar dat hij niet verder is gekomen dan Varkenoord en nooit een stap heeft kunnen of willen zetten, ik weet niet. En wat gaat hij nu doen eigenlijk?
Nog onbekend. Dus dat er waren wat geluiden dat het aan twee kanten niet helemaal per se boterde.
We hebben wel gek schrik, dat wil ik wel even zeggen. Ik weet, misschien, hij luistert volgens mij ook wel eens de podcast.
Ja.
Wij waren natuurlijk af en toe best wel, ik denk ook terecht, kritisch op het spel van onder 21.
Ja. En de resultaten.
En de resultaten met name. En dat je echt iedere keer dacht, fucking Cambuur, hoe kan dit nou? Dat je weggetikt wordt of dat je een voorsprong weggeeft. Maar wat ik altijd wel grappig vond, is dat we dan in de appgroep, bijvoorbeeld als we dat 2-1 voor stonden tegen de Graafschap, dat we het meteen over boelbal hadden.
Ging heel snel van boel out naar boelbal.
Boelbal, ja. Dan kom je de 20 minuten onder.
Dat kan veel gebeuren,
ja. Ik vind de timing wel ongelukkig, want Feyenoord stond natuurlijk nog steeds volle bak voor die tweede divisie.
We hebben het net over wanneer Slot wordt geannounced en dat soort dingen. Dan wordt dit nu al wel bekendgemaakt. Of het al besloten. Dat is toch ook wel een beetje apart.
Ja.
Nu is het toch.
Nou ja, misschien is het ook voor hem. Ook voor clubs laten weten, ik ben beschikbaar. Zo werkt het natuurlijk ook. Ja, de clubs gaan kijken. En dan is nou een assistent bij een eredivisie club.
Maar die gast gaat toch wel ergens aan de bak komen?
100%. 100%. Nee, 100% gaat hij aan de bak komen. Want hij heeft genoeg know-how en genoeg ervaring inmiddels opgebouwd.
Ik zie een ruildeal voor me.
Oh, vertel.
Met Bosgaard misschien ruilen?
Ja, Pascal Bosgaard wordt genoemd dat hij potentieel de opvolger zou kunnen worden van Melvin Boel bij de onder 21.
Vriend van de show.
Daarom alleen al legendarisch. Dat is ook het mooie, want ik las dat bericht. Ik denk, ik stuur meteen de bericht. Klopt het? Hij zei, we gaan praten.
Binnen een minuut, hè? Binnen een minuut.
dus het is nog helemaal niks bekend.
Nee, maar goed, het zou wel voor hem. Ja, hij heeft toen ook in de podcast gezegd.
Hij wil heel graag naar Feyenoord.
Richting de Kuip, dat zou ik wel willen. Kijk,
en ik hou van Pascal Bosgaard. Maar ik vind het weinig ambitieus als dat je trainer wordt van onder 21.
In welk opzicht?
Nou ja, Pascal Bosgaard is tot nu toe alleen maar assistent geweest. Tuurlijk, hij is een tijdje interim geweest bij Cambuur toen Henk de Jong met zijn gezondheid kampte.
Ja.
Maar hij is bij IJsselmeervogels, bij Cambuur en nu bij Dordt is hij steeds assistent. En het is een hele luxe assistent.
Maar het kan toch ook gewoon zijn dat je dat een hele fijne. Dat je denkt, ja, maar ik ben hier ook goed in assistent zijn. Sipke Hulshof zou ook zijn hele leven lang in theorie assistent kunnen worden.
De verhalen van Sipke Hulshof, die natuurlijk ook een jaartje onder 21, waren niet per se positief.
Nee.
Overigens, dat is wel grappig, deze zomer. We hebben nu 4 jaar lang dat we kansen hebben om te promoveren en die onder 21 competitie bestaat. Ja. De trainers die we gehad hebben, deze zomer nemen ze alle 3 afscheid. Melvin Boel, Sipke Hulshof is net al genoemd. En we hebben natuurlijk ook Rini Kolen. Ja, die na een jaartje een andere functie kreeg en die gaat deze zomer weg.
Ja.
Gaan echt veel mensen weg, hè?
Daar gaat op Varkenoord best veel weg.
Ja, en ik
maar ik vind toch maar Bosgaard, weet je, onder 21 kan nog steeds, we gaan straks die tweede divisie wat je wil doen, kan nog steeds gewoon tweede divisie spelen.
Ja.
En dat is nog steeds een gigantisch mooie stap. Ja, maar om dan naar iemand voor die groep te zetten die nog nooit echt voor een langere periode hoofdtrainer is geweest.
Ja, maar wanneer moet hij dan voor de groep komen? Of dat hij hoofdtrainer wordt?
Bij een ander team? Of? Kijk, we hebben net... Je zou toch ook voor deze... Ik bedoel, je noemde net Giovanni van Bronckhorst. Die is hier... Dit is niet zijn niveau.
Nee, dat was ook niet serieus.
Ja, maar je zou wel voor een trainer die naam maakt... Die waarvan je zegt, hey, die is interessant. Die moeten we in de gaten houden. Die doet het goed. Die misschien net even een keer ontslagen is... of loyaal is geweest aan... bijvoorbeeld een naam die vaak genoemd is... is die trainer van ADO Den Haag destijds. Giovanni Franke. Dat is een trainer die gewoon een best wel lang ervaring heeft... op verschillende niveaus getraind heeft. Die zou volgens mij kruipend naar de Kuip willen komen. Ja, dat is dan toch... vind ik iets meer ambitie tonen dan toch Pascal Bosgaard... die ik nogmaals gigantisch veel van hou... maar ja, nog niet zoveel bewezen heeft als een hoofdtrainer. En dit is geen koekenbakkersteam. Kijk, als hij als assistent bij onder 21 of bij het eerste... prima, zeg ik meteen doen, want daarin heeft hij bewezen dat hij gewoon goed is.
Ja.
Maar als hoofdtrainer, ik weet niet. Ik vind dit een beetje een makkelijk...
Ja, ik geef hem wel voordeel van de twijfel.
Nee, ik ook, als hij het wordt, dan hoop ik dat hij me gigantisch gaat verbazen. Maar tot nu toe, ik weet het nog niet. Hey, goed, tweede divisie wordt. Hebben we daar nog een jingle voor, Rob?
Tweede divisie, watch, watch. Ja. Boom.
En dit zonder AI gemaakt.
Ja,
dit is wel een topper.
Ik had eigenlijk liever een iets somberder deuntje gewild. Want het was echt een waardeloos kutweekend.
Ja,
het is echt weer niet goed. Feyenoord zelf speelt natuurlijk niet.
Heb je zaterdagmiddag, denk je nou, lekker.
Ja, dit
met
was
de kinderen het... lekker vrij leuke dingen doen. Je zit je godsam alleen maar kapot erger aan wat HHC aan het doen is.
Dat had
ik ook niet bedacht.
Het leek zo goed, want Almere verloor van de treffers.
Ja, dat was wel... Dat was het enige positieve.
1-1 soort van goed. Nou, ja. Vervolgens, Jong Sparta stond op achterstand, maar gaat in blessuretijd, maakte de 3-3 en de 3-4.
Ja, tegen notabene Katwijk. Tegen
fucking Katwijk. Die geloof ik vierde staat. Nou, dan kijk je vervolgens... wat doen dan die andere ploegen die er net omheen hangen? Assen en Hardenberg, altijd gelijk.
Ja, het
is dat betekent geen dat nu nog met 3 wedstrijden spelen... Sparta staat 7e met 3 punten meer dan de rechterrijtjestreep. Almere staat 8e, 2 punten meer dan de rechterrijtje.
Het kan nog steeds wel echt misgaan.
Sparta speelt tegen de nummer 3 thuis, de nummer 16 thuis en de nummer 5 uit...
Ja, en dat worden 3 kutpotjes, want die nummer 16 uit, die gaat ook leven en dood. Ja. Ik weet niet wie dat is, Scheveningen of zo, Lisse?
Ja, ik heb dat weer even niet opgeschreven, want ik word helemaal gek van die kut tegenstanders. Almere speelt tegen nummer 15 uit, nummer 13 thuis en 11 uit. Dus ja,
ja, maar die verloren dan weer wel van een... Oh nee, Treffers.
Het begint zo langzamerhand aan een hard hoofd in, want ik dacht, nou...
Het
kan natuurlijk nog, maar...
Je beredeneert steeds naar een scenario dat je denkt... Oh, maar dit kan wel eens misgaan. Ja, het gaat net niet echt.
Het gaat helemaal niet meer steeds.
Nee, maar dat ligt vooral aan de tegenstanders die ook onderling maar gelijk blijven spelen.
Nee, de hele tweede divisie is zo kut. Al die ploegen die.
Eigenlijk moet je het helemaal niet willen. Kutcompetitie.
Omdenken.
Hey, Rob de KNVB-directeur. Ja. Hoppa.
Goed, jongens, de bakens.
Ja.
Bakens in de vette.
Bovenweekje.
Nee.
Ik was zo jaloers op jouw bakens van vorige week, Rob.
Ja, dat was ongekend.
Ik dacht, nou, deze week ga ik vlammen. Nou.
Je bent ook echt heel... Ja. Moet ik hem even overnemen, Jopie? Ja. Nee, dat gun ik je ook weer niet.
Nee, maar ja, goed. Oh. Hey, op nummer 4, Sam Larsson. Moest een uitwedstrijd spelen tegen Karagumruk. Ja, de bezoekers kwamen op 2-0 achterstand.
Waar speelt
hij? Hij speelt bij Antalyaspor in Turkije. Ja. En de bezoekers kwamen op 2-0 achterstand en kregen ook nog eens een rode kaart. Nou, vervolgens kreeg Antalyaspor een vrije trap van een meter of 30. Links van de goal. Sam Larsson gaat erachter staan. Boom. Golazo.
Echt waar?
Ja, dat was de 2-1.
Maar dit is de nummer 4.
Ja, want uiteindelijk verloren ze met 4-1.
Het
is wel een wijs leuke
Jopie, je kan dit wel heel sip als een pover weekje brengen. We hebben tijden gehad dat we de nummer 4, dat hij warm heeft gelopen in de 6e divisie van Afghanistan.
We maken progressie.
We maken wel progressie.
Aan de slot, ja. Goed, op nummertje 3. Ook een speler die uiteindelijk verloor. Maar dit keer was het Wessel Dammers, die met Randers uit Denemarken. Tegen Lyngby moest spelen. Randers kwam achter, maar vlak erna was het Dammers die bij een corner raak tikte. Zijn tweede goal van het seizoen. Uiteindelijk verloren ze 2-1.
Maar die zijn net van begonnen, toch?
Nee, in Denemarken speelt wel gelijktijdig als ons.
Want Brøndby
heeft wel twee wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. Brøndby van Rasmussen, maar staat nog wel steeds op één. Met nog een paar wedstrijden gaan.
Midtjylland, Kopenhagen eraf.
Dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, dus dat, daar hebben ze ook zo'n kampioenspool, zoals in België.
Tegenwoordig bijna overal.
Ja, bij de enige.
Ik word helemaal gek van.
Goed. En Amerika hebben ze natuurlijk helemaal een raar systeem. Want dan hebben ze de Eastern Conference en de Western Conference. Nou, Cole Bassett, ja, back at it again. Want had weer een heerlijk weekendje. Speelde in een honkbalstadion tegen New York City. Het is echt niet om aan te gluren. Je ziet op een gegeven moment...
Zie je dan die lijn ook?
Ja, je ziet ze gewoon over dat turf, weet je wel. Over waar ze al die slijnings altijd maken met die honken.
Ik zou echt denken van, nou, nu ga ik... Ja, inderdaad. Dan ga je vierkantjes
leuk als je een doelpunt maakt. Dat je gewoon een home run parcoursje africht.
Mag ik spelers aftikken bij die wedstrijden?
Ja. Uit. Je bent uit. Strike.
Kijk uit de bal. Nou,
het was wel zijn wedstrijd. Want Colorado won met 0-2. En hij maakte een goal en hij gaf een assist. Dus het gaat gewoon echt super lekker.
En hij won ook nog.
Ja, meer van 0-2 gewonnen. Dus. En dan nummer 1. Zijn inbreng was zeer beperkt. Maar we hebben weer een kampioen erbij. In Portugal. Jeremiah Sint-Justen speelde slechts 10 potjes voor Sporting Clube de Portugal. En afgelopen weekend, door een misstap van Benfica, werd Sporting voor het 20ste keer in haar geschiedenis kampioen van Portugal. Het was de eerste landstitel voor Sint-Justen. Dus hartstikke leuk.
Gefeliciteerd, jongen.
Ja, hartstikke leuk.
Mannen, zondag. Belangrijkste dag van het jaar. Zo'n beetje.
Nou, zo belangrijk is NEC Feyenoord toch niet?
Nee, dat wou ik ook wel zeggen. Dat is een beetje overdreven, maar...
Moederdag!
Oh.
Ja. Wacht even. Ja, hier gaan we allemaal massaal de fout in als Feyenoord supporters. Als voetbalfans. Want zondag zitten wij normaal inderdaad, en nu ook wel, alsjeblieft, 1,5 uur voor de buis. In NEC Feyenoord.
Of in het stadion.
Maar het is vooral moederdag.
Ja.
En ik dacht, het is nu... we hebben nog een kleine week...
Ja.
Dus laten we er op tijd bij zijn.
Ja, ik vind het fijn dat je mij helpt herinneren. Want ik
en
was
niet
weer
zondagochtend moeten googelen. Oh, welk tankstation is open? Want dan kan ik nog een bosje tulpen die over een dag weer
bosje bloemen.
Hoe weet jij wat ik altijd koop erop?
Ja, nou ja, ik denk dat wij voor heel veel mensen spreken. Dus laten we het een keer goed aanpakken.
Hoe?
Nou ja, ik was wel een beetje in de stress. Dus ik denk, ik ga vast googelen. Maar je moet gewoon bij Ethos zijn.
Ja?
Ja, echt. De Ethos. Ethos.nl, uiteraard. Daar vind je echt van allerlei shower scrub, oorbellen voor het geval je moeder of je partner of je oma. Wat.
Ja,
allemaal. Zijn allemaal moeders.
Alle tuurlijk. Vrouwen, ja.
Daarvan houden body scrub, leuke sokken, doucheolies, gezichtsmaskers.
Die geurstickies koop ik altijd van mijn moeder.
Iets van die douche-schuimachtige dingen.
Oh,
ja, of badkristallen, hebben ze dat ook?
Natuurlijk hebben ze ook. Geurkaarsen, nagellakkies.
Ja, wat niet?
Badjassen, heerlijk. Ook lekker.
Goed, badjas.
Heb ik niet eens thuis.
Ja.
Dat zou ik een goede vinden trouwens, badjas.
Ja.
En dan een massageolietje erbij. Nou, in de vorm van zo'n hartje of zo, want die hebben ze ook. Het zit allemaal in leuke verpakte dingen.
Ja.
Leuke geschenkpakketten.
Ja. Iedereen heeft denk ik wel een Ethos in de buurt. Ja. Dat is altijd wel leuk dat je het even zelf kan zien. Als je daar nou geen tijd voor hebt of denkt, nou, ik vertrouw het wel. Dan kun je gewoon naar ethos.nl en dan kun je daar gaan shoppen. Dat moet je dus wel even doen. Dus laten we op 12 mei, jongens, moederdag, ons even van onze beste kant laten zien.
Ja.
En zeggen bedankt, lieve vrouw, lieve moeder, lieve oma, lieve partner, dat ik al die zondagen aan Feyenoord heb besteed. Maar vandaag ben je even het middelpunt van de belangstelling.
En dan gaat ze om 2:30 in bad, dus.
Ja.
Precies.
Leuk.
Ja. Doen.
Ja, jongens. We zijn natuurlijk de afgelopen weken zijn we steeds bezig geweest met de voorbeschouwing op het komende seizoen. Dat leek in het begin toen we hiermee starten heel ver weg. Maar ja, inmiddels begint het toch aardig hard te gaan.
Ja.
We hebben natuurlijk al verschillende posities gehad. Maar vandaag wilden we het eigenlijk hebben over de 8, de box-to-box middenvelder, de centrale middenvelder. Weet ik hoe dat die positie tegenwoordig allemaal heet. Want ja, ook daar is natuurlijk weer genoeg om te doen. Ook daar kunnen we natuurlijk uitgebreid voorbereiden. Laat ik allereerst beginnen met de man die daar nu elke week in Feyenoord 1 staat. Quinten Timber.
Ja, en hoe?
Ja. Is hij de man die de grootste turnaround, ik zoek het Nederlandse woord, ik ben hem even kwijt, zeg maar, van het eerste seizoen naar het tweede seizoen ooit heeft gehad bij Feyenoord? Kortom, is zijn zeg maar, ontwikkeling van jaar 1 naar jaar 2 het meest bizarre wat we ooit hebben gezien in een Feyenoord shirt?
Of vergeet voor ik dat? Voor Kuksu ook enorm.
Ja.
Van advocaat naar slot, zeg maar.
Ja, absoluut.
Die vond ik ook heel groot. Maar ja, zeker een van de grootste laatste jaren.
Jan-Arie van der Heijden. Die was dat eerste jaar voor het kampioensjaar. Dat je dacht, ja, oké, we hebben een transfer van Vitesse. En toen dat jaar daarna werd hij ineens basisspeler na 3-4 wedstrijden. Is er natuurlijk niet meer uitgegaan. Nee. Hij kreeg natuurlijk zijn legendarische status met Baco, Ari, Schari.
Nou, ja. Sinisterra.
Sinisterra is ook wel eentje.
Hele
zo,
is,
die was het. Ja. Ik weet nog, dat hebben we al een paar keer in deze podcast gezegd. We hebben een keer een evenement gehad van Jean-Paul van Gastel, toen assistent trainer. Toen had hij iets te veel gedronken en toen was hij iets te eerlijk. En toen had hij het over, Ajax die legt de doodleuk 10 miljoen neer voor die en 10 miljoen. En wij krijgen zo'n Colombiaantje van een paar ton. En daarmee hoorde je aan alles van deze gozer, kan er helemaal niks van. En wisten we niet dat hij een jaar later de pannen van het dak zou spelen. Nee.
Dus maar goed, het Timber hoort in dat rijtje.
Ik zit alleen met Timber te denken. Vorig jaar heeft hij wel 31 wedstrijden meegedaan.
Maar 3 goals en 3 assists.
Ja, dat,
en als je dan nu kijkt, nu staat hij inmiddels op 44 potjes. 8 goals, 10 assists.
Ja, is echt wel heel
en dan,
goed.
En afgelopen zondag was het een... Ja, hij krijgt hem uiteindelijk niet op zijn naam.
Nee. Maar los daarvan, weet je, middenvelders zoals Kukzu ook. Ik bedoel, je hoeft geen 20 goals, 20 assists te maken om heel veel impact te maken. Wiefer.
Ja.
Laten we die even noemen.
Ja, maar die staat natuurlijk nog iets verder naar achter.
Nee, klopt. Maar ik vind middenvelders en eigenlijk zeker de 8 in dit geval.
Ja.
Nou ja, zou je dit... Dat is gewoon, dat is gewoon je cement, toch?
Ja, dit is, ik heb heel lang gedacht, Kukzu is bijna niet te vervangen. Maar hoe Timber het dit seizoen invult, is echt...
Ik vind het zo goed. Hij was afgelopen zondag, had hij een actie in de 53e minuut.
Ja.
Een solo... Waar die al die mannen voorbij. En op een gegeven moment was het dat je zo... Schieten. Ja, toen nog iemand door zijn benen en was hij ongeveer bij de cornervlag weer.
Ja,
maar wat hij te ver doorliep. Maar dat is zo'n zieke
wat van hem zo knap is die zo balvast is.
Ja.
Het is eigenlijk een soort van buitenspeler op het middenveld. Met zijn fysiek en dat draaien. Maar ook gewoon die dribbles van hem. Het is... En dit seizoen heeft hij ook rendement aan toegevoegd. Want dat was vorig seizoen dat je soms dacht... Ja, dan ben je in die 16. En dan is het weer zo'n rolletje.
Hij kan echt hard schieten.
Hij kan hard schieten. Ja.
Is het een beetje een... misschien een beetje gekke... Ik heb een mix voor me bij hem.
Oh.
En dan als je die twee spelers mixt...
Leuke cocktail
Timber.
Heb je.
Ja?
Is het een beetje... Depay en Amrabat?
Vreemde smaken, maar...
Ja, maar ik denk als je die bij elkaar brengt... Zeg maar de best of both worlds... Dan krijg je een soort Timber.
Ik vind het niet zo heel gek bedacht.
Nee, toch?
Amrabat, die zie ik al heel snel...
Ja.
Zeg maar alleen, ik vind hem een dynamisch en een balvastere Amrabat.
Ja, en ik zei Depay omdat ik vind Timber fysiek vrij sterk.
Ja.
En los van blessureleed bij Depay is die op zich fysiek wel aanwezig in duels. Ja. Als buitenspeler vaak.
Ja, dus, vind ik leuk.
Vandaar moest ik aan die
Is hij nog te behouden na dit jaar? Want zijn broertje speelt natuurlijk al in Engeland.
Ik denk het dus wel.
Ja?
Omdat hij de grote rol bij Feyenoord nog niet gehad heeft.
Ja, ik zie ook nog wel een aanvoerder in hem volgend jaar.
Ja, ik denk dat hij een grote kanshebber is om eerste, misschien wel tweede aanvoerder te worden. Zoals ook als Quincy Hartman, maar goed, die is nu geblesseerd, dus dat zullen ze normaal gesproken zullen die aanvoerdersband niet zo snel geven. Maar dat...
Het is ook logisch, de mensen die doorschuiven, of tenminste Geert Ruida, die misschien weggaat.
Maar... Ja, ik denk wel, eerlijk verhaal is dat Timber super interessant is. En dat gewoon een hele goede voetballer is. Dus natuurlijk kan het echt wel zijn dat er een club komt die veel geld voor hem wil neerleggen. Maar ik vind wel... Ik vind bij Timber wat ik bijvoorbeeld bij... Nou, noem eens iemand Hanschko.
Ja.
Bij Hanschko denk ik wel, die is ook echt aan toe. Timber heeft één heel goed seizoen nu gehad.
Ja.
En die kan nog groeien in zijn rol, zeg maar. Vind ik.
Dat heb ik ook.
De man van Feyenoord worden.
Geert Ruida hebben we het natuurlijk ook net besproken.
Ja,
die is ook iemand
zo'n beetje.
Ik zou het fantastisch vinden als hij nog blijft, Geert Ruida, maar dat
ja, maar het is ook wel gezond als hij gewoon weggaat. En bij Timber denk ik, voor mij zit er nog wel meer rek in.
Ja.
Je vraagt je af als ik nu clubs bellen of het zeg maar de bovenkant.
Nou, ook
de bovenkant is. En ik denk dat hij het ook prima zou doen bij een middenmotor in Engeland. Maar ik denk dat hij mag streven voor het hoogste. Zijn broertje speelt notabene bij Arsenal. Wat weerhoudt inderdaad? Ik denk dat een jaartje met dit spel en misschien nog wat verder ontwikkeld. En aanvoerdersband eventueel. Denk ik inderdaad dat het op het kaliber Arsenal dat hij ook daar uit kan komen.
En wat we ook echt niet moeten vergeten. Wat ook wel gaat gebeuren, denk ik. Afgelopen donderdag hadden we het ook over... onder de 35 miljoen niet opnemen. Of niet bellen, überhaupt.
Ja, bellen.
Als er een paar weggaan... de spelers die we ook net noemen...
Dan wordt hij nog veel duurder.
Ja, maar ook precies dat ook. Maar gaat Dennis de Kloeze... laat hij dan ook nog nummer 5 en nummer 6... waaronder de Timber weg? Ja.
Nee, op een gegeven moment kan je op een gegeven moment niet meer doen. Nee. Op een gegeven moment kan je ook gewoon zeggen...
En die positie hebben we dan nu ook wel... Dus nee, ik denk... Ik heb
ik denk overigens wel dat hij meer gaat opleveren dan Kukzu. Dat had ik echt nooit... Dat had ik nooit
maar Kukzu is wat dat betreft qua opbrengst... en zeker nu je weet van... die gaat ook niet voor 100 miljoen verkocht worden voorlopig... is het natuurlijk ook een beetje tegengevallen.
Ja.
Ik had bij
de verkoop.
Ja, precies, de prijs. Ja. Dus ik denk dat het vrij makkelijk is om die, dat record te verbreken. Ja. Tussen aanhalingstekens.
Hij heeft nu met Timbers heeft nu een marktwaarde van 22 miljoen.
Ja, maar dat, ja. Daar moet ik zeggen, als ze dan überhaupt durven te bellen, zou ik niet eens de telefoon niet opnemen. Ik zou de hoofdpersoonlijk heen gaan om ze uit te schelden.
Dat is iets anders. Normaal ga jij naar het vliegveld inderdaad. Spelen ze opwachten.
Nou, mooi hè, dat we 5, 6, 7 minuutjes met het item bezig zijn. Net heel lief over moederdag nagedacht. En nu gaat Jopie, pakt het vliegtuig helemaal agressief.
En nu is het klaar.
Nu is het klaar. Nee, maar ik ben het met je eens.
Jopie Spaans leren.
Maar goed, ik ben wel altijd een beetje huiverig nog. Ik vind dat wij ons als club ongelooflijk ontwikkeld hebben.
Ja.
Ook op de transfermarkt. Maar ik vind... Ik hoop dat we nu weer een stapje zetten richting zeg maar in de marktwaarde en hoe we verkopen. Want
ik denk dat vorig jaar was Benfica nog een club die bij ons Feyenoord kon aankloppen.
Ja.
En dat jaar daarvoor natuurlijk ook met Uisnes. Ik denk dat deze zomer
dat eigenlijk
niet meer realistisch is.
Maar ik hoop ook echt dat dat zo is.
Dat hoop ik ook. Ja. Dat hoop ik ook. Hey, de vervanger in zoverre, want er was natuurlijk best wel wat geschoven. Wiever heeft natuurlijk ook op die plek gespeeld. Mm. Stenks heeft zelfs nog sporadisch een paar minuten op die plek gespeeld. Maar Thomas van der Belt kwam afgelopen zondag ook weer eens een keer in actie. Zoveel hebben we hem nog niet gezien. Kwam met veel bombarie naar de Kuip. Meer bombarie dan bijvoorbeeld Thomas Beelen. Want was natuurlijk vorig jaar toch speler van het jaar in de KKD.
Grappig, ja.
Hebben nog niet zo heel veel gezien. Wat vinden we ervan tot nu toe van wat we wel gezien hebben?
Ja, ik vind het een beetje lastig met hem. Ik heb ooit iemand zei tegen mij dat er eigenlijk 3 dingen heel erg bepalend zijn in het leven.
Oh.
En dat is werkverandering.
Ja.
Je huis, dus eigenlijk verhuizen.
Ja.
En je relatie. Nou, hij is dus van werk veranderd. Ja. Hij is van woning veranderd. En als we Wesley Kolderweijer moeten geloven, is de relatie aan het gaan. Dus ik denk dat het echt een heel moeilijk jaar voor hem ook is. En ik denk dat hij superveel heeft geleerd op de trainingen. En dat,
volgend jaar? Ja, kunt de timmer kan verkocht worden voor 22 miljoen. Want ja, ik hoor het al, Thomas van der Belt heeft vol seizoen alles stabiel.
Ja. En ik ben even gekeken ook in zijn cijfers, want hij heeft natuurlijk speler van het jaar, zoals je net zei, superveel doelpunten gemaakt, 16.
Ja.
Maar het jaar daarvoor heeft hij ook gewoon heel veel eredivisie ervaring al gedaan. Hij heeft 30 wedstrijden meegedaan met PEC, toen ze uiteindelijk ook degradeerden.
Ja.
23 basisplekken. Dus ja, jouw volgende vraag werd waarschijnlijk van, wat moeten we doen? Moeten we hem verhuren? Of zo?
Ja, maar dit seizoen heeft hij pas 9 keer mee mogen doen. Ja, nog bij elkaar iets van 2 wedstrijden totaal, als je de minuten totaal optelt, van 186 minuten uit mijn hoofd.
Ja, dat is super weinig.
Ja. Dus het is allemaal nog zo, ja, je kan er amper iets van vinden, want hij heeft zich nog niet zoveel laten zien op het eerste.
En
in het begin, dat vind ik wel, en het is echt heel klein, een hele kleine sample size, want het eerste competitiehelft, hij natuurlijk ook een blessure gehad. Als hij dan inviel, dacht ik, wow, de tempo gaat hem echt veel te snel. Bij die Johan Cruijffschaal dacht ik, klopt. Oef, jochie, dit is wel echt jochie, niveau.
Jochie, letterlijk.
Ik vind hem de laatste weken, want hij mocht natuurlijk vorige week ook al invallen in die uitwedstrijd. Het ziet er iets, tegen Celtic vond ik hem best aardig oké-ig invallen in die uitwedstrijd toen we die weliswaar verloren. Je ziet wel dat hij progressie heeft gemaakt. Ja. Maar het is echt heel dun nog.
Wat echt heel belangrijke periode gaat er nu aankomen. De komende maanden met de nieuwe trainer, de voorbereiding. Die zomer, dat gaat heel bepaald voor hem worden. En dan wordt er half augustus wordt de balans opgemaakt, denk ik.
En dat vind ik wel... ik heb wel altijd gewoon een beetje de indruk... Nou, niet een beetje. Ik heb heel erg de indruk dat Van der Belt wel echt een slot aankoop is geweest.
Ja, dat was natuurlijk de banden met zijn vader...
Dus ik ben wel benieuwd wat zijn kansen gaan zijn in onder een nieuwe trainer, eerlijk gezegd.
Ja, hij was speler van het jaar.
Hij kan echt goed voetballen.
Nou ja, laten we het over de keukenkampioen-divisie hebben. Want als we dan toch hebben over spelers op die positie.
Ja.
Ja.
Feyenoord is ook in de running, weliswaar een huurling van Feyenoord. Shiloh het Zand, om talent van het jaar te worden in de KKD.
Ja, even stemmen, hè?
Dat moeten we even allemaal gaan doen op de site van de keukenkampioen-divisie.
Ouderwets club.
Ja, nee, maar dat zou toch super vet zijn dat je gewoon Shiloh Zand die straks talent van het jaar wordt. Ja, andere kanshebbers zijn Bassar Unol van de Graafschap, Ringo Meervat van Willem II, Levi Smans van VVV. Ja,
nobody.
Wie zijn ze dan?
Wat wel grappig is, we hadden met Pascal Bosgaard maanden geleden.
Ja.
Hebben wij de pad. November was het ongeveer. Over Shiloh Zand gehad. Volgens mij ging het over hem, toch? Dat bleef nog een beetje achter als een van de
die was huurlingen. Toen nog, op dat moment was hij nog geen basisspeler. Viel af en toe in. Toen zei hij, het zou eigenlijk in zijn geval nog goed zijn. Ja, had je nog een keer bij ons, bij Dordt.
Ja, die heeft geluisterd, denk ik.
Nee, de ontwikkeling van Shiloh Zand is bizar. Echt absurd. Ja. Hij heeft natuurlijk, nou ja, de dag dat we dit opnemen, maandag, heeft hij zijn contract verlengd. heeft nu bijgetekend van 2025 tot 2028. Ja, dus heeft er 3 jaar bij.
Zegt wel wat, hoor.
Ja, geeft ook echt wel aan dat Feyenoord hier echt wel iets in ziet.
Ja.
Was echt een heel groot talent. Ik weet nog dat Ajax hem wilde, Juventus wilde hem in de jeugd. Nou, uiteindelijk is die Feyenoord trouw gebleven. Ja. Bleef een beetje achter
beetje
in 121.
Een beetje vanaf links buiten of rechts buiten?
Dat ja, het was aanvallende aan middenvelder. Hij heeft ook bij de onder 21 ook vaak vals vanaf die flanken gespeeld. Heeft een onwijs goede vrije trap.
Ja,
maar speelt nu een beetje zoals ook Kukçu steeds wat verder naar achter ging. Speelt een beetje op die 8-positie. Ja, en daar is hij nu echt een onbetwiste basisspeler bij Dordt. En zo extreem belangrijk afgelopen
hij
vrijdag.
Hij stijgt er wel echt bovenuit.
Ja. Heeft hij weer een goal gemaakt.
Je zei het, goede trappen.
Echt een goede trappen. Maar echt gewoon vrij trappen, maar ook afstandsschoten.
Nou, dat bleek dus weer.
Ik tot nu toe 36 wedstrijden bij Dordt. 11 goals, 4 assists.
Ja, en dan
sinds
moet je
de winterstop eigenlijk.
Hij heeft een beetje omgedraaid van Gimenez gehad, seizoen.
Ja.
Want voor de winterstop was het niet veel.
Niet zoveel, had hij af en toe een invalbeurtje. Scoorde hij af en toe als het er niet meer om ging. Maar sinds hij basisspeler is ook. Sinds de winterstop heeft Dordt pas 2 keer verloren. Het loopt als een trein.
Ja.
En ja, ik geniet enorm van hem. Ik geniet van Sebaoui, waar we het al een keer over hadden. Chongui. Gaan we het nog eens een keer over. Nou, Osondina blijft een beetje achter ten opzichte van die andere drie. Marcelo Zand had ik aan het begin van het seizoen had ik echt niet gedacht dat we nu het over zouden kunnen hebben. Dat het volgend seizoen echt wel eens een kanshebber is gewoon om op bij Feyenoord 1 weer aan te sluiten.
Ja, heel knap.
Ja.
En dat vind ik echt zo leuk. En dat bevestigt maar weer hoe goed het is als je een ploeg hebt op een aanzienlijk tweede niveau. Hè, of tweede divisie.
Ja, het is natuurlijk een beetje dubbel hè, met Dordt. Want je vindt het leuk dat ze het heel goed doen, maar op zich... Ja, blijf maar in de KKD voetballen.
Ik denk dat het beste is.
Ja.
Nee, voor Dordt zal het niet, maar voor Feyenoord perspectief.
Ja,
beter dat ze bovenin in de KKD meedoen dan dat ze onderin bungelen en amper balcontacten hebben.
Precies.
Maar nog even terug, het Zand. Ja. Hoe oud is hij? Hij is nu?
Volgende week wordt hij 21.
Ah, kijk, ja. Ja, spannende periode ook. Dan, wat ik net ook zei met Van der Belt, dan zal die zomer... met een nieuwe trainer, die voorbereiding.
Nou, het zou mij niks verbazen. En er is niks ten nadele van Van der Belt... want nogmaals, die hebben we amper aan het werk gezien.
Ja.
Maar van Shiloh Zand, ik heb het wel eens een keertje heel voorzichtig gezegd, werd ik een beetje uitgelachen. Ik zie wel Kukçu vergelijkingen. En dat is levensgevaarlijk, want Kukçu was natuurlijk echt waanzinnig. Maar de ontwikkeling die hij doormaakt in zijn spel, hoe bepaald hij is met die dribbles op het middenveld, met zijn passing, met zijn schoten, met zijn... af en toe maakt hij nog wel, dat is het enige, maar af en toe maakt hij echt wel verkeerde keuzes. Soms gaat hij
beetje
dribbelen.
Slordig af en toe.
Hij is af en toe echt slordig dat die ballen inlevert. En dat is op die positie natuurlijk eigenlijk not done. Maar ik denk dat het best voor Feyenoord best zou kunnen werken. Dat je zegt, nou, Shiloh Zand volgend seizoen zeg maar de vervanger van Quinten Timber als tweede man als reserve. En dat je van de Belt een jaartje verhuurt aan een eredivisieclub. Dat zou ik een constructie vinden waar ik nu zeg, nou, dat zou ik best oké vinden.
Ja.
Het enige is dan moet Van der Belt wel ook echt wel goed. Nou, Heerenveen.
Ik wel gewoon dat we een 8 halen.
Nee, ik ga ervan uit dat Quinten Timber blijft.
Nee, maar maar dan zou ik nog een...
Nog een erbij. Nee, dat
ik vind het, denk wel, eerlijk gezegd, ik ben echt wel gecharmeerd van hem. En ook Van der Belt geef ik nog niet op, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik denk wel dat het gat gigantisch is, hoor, tussen Timber en het Zand. Kom op.
Ja, maar...
Maar echt, we hebben nu Gimenez, Ueda. Je moet gewoon twee bijna... Je moet iemand hebben die dit...
Ja, je gaat dan niet een reserve 8 ga je toch kopen? Want dat betaal je straks een paar miljoen
voor.
We hebben toch een reservespits gekocht voor 9 miljoen?
Ja, met het idee dat die uiteindelijk straks Gimenez moet gaan opvolgen. Zoals de rookie gehaald is met het idee, wie vergaat uiteindelijk?
Ja, maar dat kan je nu toch ook met een 8 doen? Van als Timber nog een jaar blijft, ga je nu een 8 kopen. Die hem op de huid gaat zitten en hem volgend seizoen kan vervangen. Of het seizoen daarna dus.
Ja. Kijk, Feyenoord is de laatste jaar heel veel aan het multifunctionele spelers. Dus het kan best zo zijn dat ze een 10 halen die ook op 8 kan. Of een 6 halen die
ook bij CGL, als hij weer fit is, moet je ook wel afvragen. Zou die ook niet een beetje in die rol kunnen?
Maar het feit dat we het nu over Shiloh Zand het zo hebben, Milambo kan natuurlijk ook op die positie spelen. Bij een andere trainer. Ja. Arne Slot ziet het vooralsnog niet per se in hem zitten op die plek.
Nee.
Het feit dat we zo over hem hebben, geeft aan wat voor waanzinnige ontwikkeling. Dus zeker. Inderdaad, ga allemaal stemmen.
Tof.
Goed, de Kankerpool.
Ja, dit is een hele bijzondere Kankerpool. Nee, oprecht. Is dat omdat Rob bijvoorbeeld 28 punten heeft gehaald.
Zo.
Ja, echt heel veel punten.
Welke Rob? Oh, jij.
Ja, wat in, nou, laten we zeggen, 30 van de 34 wedstrijden genoeg is om genoemd te worden.
Ja, nee, 28 punten is echt heel veel. Maar er waren heel veel mensen die heel veel punten
scoren. Dus dan doe je het zelf.
Dus doe ik het zelf maar. Nee. Ik was helaas niet de winnaar. Nee, 3 mensen hebben 30 punten aangetikt tegen Rob.
Knap.
Dat is echt sick. Ja. En dat is echt heel veel. Dat hebben denk ik zelden gehad. Dat zijn Berend A.
Uit Zoetermeer.
Oh, deze, dat weet ik niet. Ja. Noeri de Jong, die horen we ook vaker.
Ja.
En Nash.
Ja.
Nash horen we niet zo vaak.
Nee.
En wat heel knap is, je weet als je Patreon wordt, kangaloo.nl/Patreon, dan krijg je een extra vraag. Dus Berend en Noeri de Jong, die hebben een extra vraag kunnen invullen en dus meer punten kunnen halen. Dat geldt voor Nes niet. Hij was geen Patreon, heeft 30 punten gehaald. Dat betekent dat je feitelijk alles goed
hebt. Hij is feitelijk alles goed.
Dus oké, we noemen ze alle drie, maar Nes toch nog iets knapper. Want hij heeft alle antwoorden.
Dit is nog net niet de auto was er dan, hè?
Nee, dat werd al. We kregen gewoon een berichtje via Twitter van... Het is dat ik, want de vraag die ze niet goed had, wie staat het eerst buitenspel? Er was niemand die buitenspel stond.
Nee.
Anders had Rob in zijn bikini een autootje moeten gaan wassen.
Oh. Ja, dat is wel waar, ja.
Oh.
Ja, die stond nog. Tussenklassement Remco Welbers, die staat nog steeds voor.
Ja.
Scheelt weinig hoor. Met, nou ja, twee van de week winnaars uiteraard met 30 punten doe je goede zaken. Ja. Noeri de Jong en Berend A.
Oef.
En het algemeen klassement Maries Lapierre. Bla, 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 bla.
Copy, paste en door. Goed, ja, dan gaan we dan eindigen bij deze show met de quizvragen, Pieter.
Het spelerspaspoort, ja.
Ja.
Zal ik hem even voorlezen?
Heel graag, doe hem maar. Heel graag, ja.
Ik speel voor Feyenoord in totaal 133 wedstrijden, verspreid over twee periodes.
Ja.
Daarin maak ik 0 doelpunten.
Oké. Okay.
Ik won alle mogelijke prijzen in Nederland bij Feyenoord. Op mijn cv staat ook de tegenstander van zondagavond.
Afgelopen zondagavond.
Ja. Ik stond op het veld op de belangrijkste dag in de clubhistorie van PEC Zwolle.
Ja.
Ja, we
hebben een idee. Ik weet niet wie bij het afscheid van Arne Slot PEC allemaal in het veld stonden. Overigens grappig, hè? Want het is de wedstrijd, dat neem ik aan, dat de bekerfinale is waar je op doelt, van PEC Zwolle.
Precies, ja, daar gaan we heen.
PEC heeft dus sinds 2008, of jullie hadden het er ook over in de podcast.
Nog eerder, 2004 keer, volgens mij zelf.
In de geschiedenis van PEC Zwolle in de Kuip.
1 keer gescoord tegen Feyenoord.
Ja.
Ze hebben 6 keer gescoord in de Kuip. Waarvan 5 keer tegen Ajax.
Ja, precies.
Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooie statistiek.
Ja.
Ja, en degene die ze doorliet, ja, ik denk dat ik het weet.
Ik wist hem al, maar ja, ik zou zeggen, het moet volgens mij Kenneth Vermeer zijn.
Kenneth Vermeer, ja.
Die toen de insteker was, die stond op het veld. Dan ga je nadenken bij PEC, maar dat is natuurlijk de doelman van Ajax. Ja. Die mocht zo vissen allemaal. Reservekeeper bij PEC.
Ja, dat kan hard gaan. Ja,
daarom, ik zag hem dus lopen in de rust.
Ja.
Toen dacht ik van, nou, wat grappig, dat is Kenneth Vermeer.
Ja.
En hij is nu 38 gezien.
Ja.
Nee,
ja.
In het kampioensjaar heeft hij 1 wedstrijd gekiept.
Ja, tegen AZ.
Tegen AZ, heel goed. AZ 5-2.
Allemachtig, hoe weet je dit?
Nee, dat
basiskennis,
dat kampioensjaar, dat
basiskennis.
Nou, ik heb, over het algemeen ben ik niet zo goed met geschiedenisfeitjes, maar als je het kampioensjaar, ik weet ook, de enige wedstrijd die Per Hansson was bij
Go Ahead.
Ja, dat
weet ik
wel weer.
Ja. Ja.
Nee, en Johan Kruijsschouw speelde die ook.
Ja.
En daarna de rest heeft Brad Jones allemaal gekiept.
Die had ik kunnen wisten.
Dus dat wist ik toevallig.
Ja. Go ahead.
En nog even terugkomen, Kenneth Vermeer was verhuurd aan Club Brugge.
Ja,
tijdens.
Dus daardoor was hij weer terug. En hij heeft natuurlijk wel gewoon de bekerkampioen en de Johan Cruijffschaal.
Ja.
Want ik vond zijn rol toen wel heel tof in het Philipsstadion. Dat hij zo mee aan het tuiken was met Bijlo.
Ja.
Welke kant hij moest
opduiken. Goed, hè? Sowieso, dat is... Ja, het is een speler met Ajax verleden. Nee, door niet altijd iedereen gebruikt. Maar als je de verhalen steeds mag geloven, is dat hij wel eigenlijk een beetje de grondlegger is geweest aan de soort van de wederopstanding van Feyenoord. Eigenlijk vanaf 2016. Omdat hij met zijn Ajax verleden bij Feyenoord kwam. En eigenlijk zei, jongens, was een amateuristische bende. En een aantal van die topsportprincipes innam. Nou, Dirk Kuyt kwam natuurlijk ook al snel.
Koeman.
Ja. Dus uiteindelijk heeft hij wel een groot belangrijk deel gehad in die twee bekers die we toen wonnen. En het kampioenschap.
Hey, stond Feyenoord niet uit bij Heerenveen voor met 0-4 of zo? En dat het toen uiteindelijk 2-5 werd?
Ja.
Dat hij toen heel pissig was? Van ja, jongens, kom nou. Ja. Dat was ook zo'n moment.
Ja, hij was wel, dat moet ik wel zeggen, Vermeer werd nooit toegejuicht en toegezongen. Er werd wel op een gegeven moment wel wat geklapt als hij dan naar ons goal, zeg maar, aan de gele zijde kwam. Hij is heel goed met die rol omgegaan. Hij was er ook wel bewust van, maar niet op een manier dat hij dat vervelend vond. Ik wel begreep dat gevoelig was.
Ja.
Echt een prof.
Ik krijg een ideetje.
Nou.
Jeugdtrainer. Onder de 17, onder de 18.
Ja, wat van ik ga hem ook aanmelden.
Ja.
Ik ook.
Ik zal de nieuwe
Academy. Ik ben gepolst.
Tot donderdag, dames en heren.
Oei. Tot donderdag.